De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij VSR. Voorheen schaamteloos gaan stelen. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij, hij heeft een nieuwe bodylotion van de Labo, het Sperre van de Brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraar een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, het begon zo goed. We gingen ons steeds meer bezighouden met onze mentale gezondheid. We leerden onze gevoelens beter en sneller te uiten. Vooral ook in situaties waarin we onze grenzen wilden aangeven. Maar slaan we daarin door? Sluiten we onszelf niet op in onszelf? En verliezen we ons vermogen om ons te kunnen verplaatsen in de ander? Vandaag hebben we het over de voors en tegens van Therapy Speak. Maar eerst de actualiteit.
Ja, we zitten op een roze wolk, kunnen we wel zeggen, toch?
Ja, zeker.
We kwamen hier binnen. Timo zei,
onthaald door Timo.
Hebben jullie het grote nieuws al gehoord?
Nou, Wij schrokken ons erop.
Ja, wat ging er door jouw hoofd? Bij mij?
Ik dacht meer een soort nieuws in deze dagen is
niet
luguber.
Goed nieuws.
Nee,
ja.
Niet goed.
Wij kregen wel goed nieuws.
Ja.
Een nominatie voor de enige echte BNR Podcast Awards.
In ook een hele leuke categorie.
Leuke categorie. Ja. Vernieuwing.
Ja, vond ik ook echt aangename verrassing.
Ja, dus het is ja, wat zullen we er zo over zeggen? Ik ben nog helemaal met stom uitgeslagen eigenlijk.
Nou ja, goed. Als je dan genomineerd bent, dan wil je direct ook winnen.
Ja, het is een juryprijs. Ja. Dus we kunnen geen, er zijn geen
We kunnen niet iedereen overhalen om te gaan, gaan stemmen.
Manipuleren.
Maar ik vind die categorie dus erg leuk. Dat wij in ja. De vernieuwingscategorie.
Nee, en ik vind het ook wel echt. Want heel eerlijk gezegd is Timo zei ook al van ik had zo'n zin om het aan jou te vertellen om jouw ironische reactie te zien. Die kwam ook meteen. Ja. Maar ik heb wel net bedacht.
Je hebt het omarmd, hè?
Ja, toen ik net nog heel even een banaan,
heel stoer.
Een banaan ging halen, ja. Dacht ik. Ik sluit niet uit dat ik ga huilen als we hem winnen. Serieus. Nee, maar omdat ik echt... Ik ben heel trots op wat we maken. Ja. Ik vind zeker dat we de laatste paar weken, laatste paar maanden echt hele goede afleveringen maken. Dat komt ook door onze luisteraars die heel erg met ons meedenken.
Zeker.
Een heel groot deel zijn van de inhoud die we kunnen vertellen. Mm-hmm. En als we het dan hebben over vernieuwing, ja, dan vind ik het ook echt vernieuwend. Ja, en ik ben er echt heel trots op.
Ik ben helemaal overvallen door deze soort mooie woorden. Maar ja, ik sta erbij aan. Ik ben ook trots. Ik vind het ook vet.
Ik ben al aan mijn speech aan het werken.
Ja, precies.
Ja, ik ga ook huilen als we hem niet winnen, denk ik inmiddels.
Nou, en terecht.
Ik ben het binnen een hele korte tijd heel belangrijk gaan vinden. Ja.
Het is enorm snel geëscaleerd.
Ja, heel snel gaan. Wat ik ook heel belangrijk vind en leuk om te vermelden hier is... ik werk aan een programma.
Ja.
Met Caro NCRV en Newbie, een productiehuis. En dat gaat over eigenlijk onze relatie tot onze telefoon. Mm-hmm. En de vraag, ook in het kader van deze aflevering, of dat niet een beetje de spuigaten uit aan het lopen is. Bijna iedereen heeft een hogere schermtijd dan die zou willen. Mm-hmm. En we willen eigenlijk gaan onderzoeken waarom en of je daar iets aan kan doen.
Ja.
En daarvoor zoeken we mensen.
Proefpersonen.
Ja, proefpersonen, mensen die er iets over willen vertellen. Mensen die vinden dat ze een te hoge schermtijd hebben. Of dat mensen in hun omgeving een te hoge schermtijd hebben. Ja, die kunnen dan meedoen met dat programma.
En gaat het over henzelf?
Het kan over henzelf gaan. Het kan ook over iemand in je omgeving gaan, als je dat wil.
Je mag ook iemand snitchen.
Je mag mij een DM sturen. Ik ben heel discreet. Ja. Ik hou mijn bronnen altijd ruim. Maar het wordt wel echt een heel tof en integer en mooi programma.
Je zou sowieso nu altijd mijn vriendin mij gaat opgeven.
Leuk. Ja. Dat zou ik heel leuk vinden. Ja. Zou ook goed zijn voor ons voor de award. Dat is echt vernieuwend. Dido, doe het. Maar goed, mocht je zin hebben om eventueel mee te doen aan zo'n programma, of je wil daar iets meer informatie over, dan stuur mij een DM en dan kan ik je er meer over vertellen.
Ja,
Verder, ik kon deze aflevering toch niet beginnen zonder het even te hebben over... Ik denk een van de filmpjes waar ik het meest over na heb gedacht dit jaar.
Working Class Gate.
Mijn top drie meest over nagedachte filmpjes.
Ja?
Ja, denk ik toch wel. Omdat er zoveel gebeurde in hele korte tijd. Het is natuurlijk het fragment uit de documentaire, Netflix documentaire over de Beckhams.
Ja.
I just fancied him and it was as simple as that. Yeah, I mean, I think also we both come from families that work really hard. Both of our parents work really hard. We're very working class.
Be honest.
I am being honest.
Echt heerlijk. Ben je er al aan begonnen?
Nee, ik ben nog niet begonnen.
Oh, Perry.
Ik ben altijd laat met dit soort
het
dingen.
Het is zo, ja, het is heerlijk, het is alles wat je wil. Het is, het is 90s aesthetics. Ja. Het is Spice Girls. Het is Manchester United. Ja. Het is,
nee, het is helemaal iets voor mij.
Zo geweldig. Maar goed, zij zit op een gegeven moment, ook in aflevering 1, zit ze op de bank en dan zegt ze dus van ja, we komen allebei uit working class families.
Mm-hmm.
Dan komt Beckham binnen en die zegt dan...
Steekt even zijn hoofd om de deur.
Be honest, zegt hij dan. Vind ik ook zo'n goede tekst. Ja. En dan gaat het daarover door. Blijkt haar vader gewoon hartstikke rijk te zijn geweest. Ja. En Rolls Royce te hebben gehad. Daarom was zij natuurlijk...
was ook mooi dat hoe ze het toegaf van... schoorvoeten ze van... Ja, er was een periode in de jaren 80.
Ja, dat vond ik ook zo goed. Ik heb dit filmpje zo vaak gekeken. Ja.
Maar wat er gebeurde zoveel, ontleed het even dan?
Nou, dus ik vind het al heel interessant dat hij haar dus daarop aanspreekt. Dat vind ik namelijk eigenlijk heel goed.
Zeker.
Ik heb altijd een hele erg allergie voor stellen die in het openbaar kibbelen. Maar deze kon ik aan.
Ah, ja.
Ook omdat ik vind, zo komt het in elk geval over, dat zij een hele leuke relatie hebben. Zo, daar verdenk ik ze van.
Mm-hmm.
Dus dat vond ik al interessant, dat de een de ander daarop aansprak. Vervolgens is natuurlijk wel degene die haar aanspreekt op haar achtergrond een man die, ik noem maar even wat, 175 miljoen van Qatar krijgt om die staat in het voetbal te representeren.
Ja. Wel een soort working class moraal. Gewoon je zak vullen.
Pakken wat je pakken kan. Ja, dus hij mag dat dan zeggen of zo. Daar zet ik alweer vraagtekens bij. Dat vond ik er interessant aan. En dus ook kennelijk dat mensen zo graag working class willen zijn.
Nou, ik kreeg wel vooral ook weer dezelfde vibe als met dat Timothy Chalamet en Kylie Jenner. Dat ik dacht van, ja, maar dit is weer zo... Dit is gewoon gescripte.
Denk je?
Ja, tuurlijk. Dat is ook zij
jij
hebben.
Jij denkt altijd nog een stap verder dan ik in dit soort dingen.
Ja, ik denk gewoon van ja, dit men weet dat dit dit is soort van een gegarandeerde viral, weet je wel? Van
ja, en zo van zij is toch al posh spice, dus het maakt
precies.
Voor haar niet
het is
uit.
Je speelt gewoon met perceptie en het staat verder niet. Oh ja, ik heb de serie nog niet gezien, maar volgens mij staat het niet verder symbool voor de narrative van die serie. Het is niet zeg maar hoe je normaal een trailer zou maken of zo.
Nee.
Het is een heel geïsoleerd fragment
waarvan
men weet dat het gewoon goed gaat werken op socials. Ik denk dat dat gewoon geschreven is.
Oh, denk je dat?
Ja.
Oh, wat grappig. Want ik zat dus juist te denken van wat interessant dat zelfs iemand als Posh Spice zou willen dat mensen denken dat ze working class is. Dat we dus zo doorgeschoten zijn in die meritocratie. Dat iedereen echt zo de schijn van... ik heb het niet allemaal zelf gedaan, willen we allemaal ontlopen. We willen allemaal
Ik denk dat het en geschreven is en dat ze dat inderdaad wil.
Ja.
Dus dat het ook daarom soort van geschreven is.
Ja, en ik luisterde onlangs naar de radio. En toen moest ik daar ook weer aan denken. Want toen kreeg een... belangrijke Nederlandse onderzoeker op het gebied van kanker. Die ook heel lang het AVL heeft geleid. Die kreeg een hele hoge internationale prijs voor zijn medische werkzaamheden. En daar werd hij toen voor gefeliciteerd. Van jeetje, zei die presentatrice, wat goed, dat heeft u allemaal zo zelf gedaan. En toen zei die man zo...
Nou, valt er mee.
Helemaal niet zelf gedaan. Ik ben geboren in zo en zo'n familie. Ik ben altijd omringd geweest door mensen die zo en zo waren. En eigenlijk heb ik het totaal niet zelf gedaan. Het is allemaal omgeving en geluk en context.
Ja.
En die presentatrice was echt helemaal van stomheid geslagen. Ja, want het is natuurlijk heel normaal dat iedereen zo van Kanye West-achtig of Snoop Dogg, weet je wel, I want to thank me.
Ja. Ja, precies.
En hij was echt zo, ja, ik win nu die prijs, maar uiteindelijk ben je ook maar een soort doorgeefluik en een soort samenkomst van omstandigheden. En ik vond dat wel een hele vette acceptatie van die prijs. Dus stel dat hij die BNR... Dan ga ik dus en huilen en zoiets zeggen.
Ja, nu al zin in.
En jij kan dan misschien Le Labo nog een keer
bedanken.
Aanhalen. Ja, bedanken voor jouw geur.
Ja, precies.
Want het ruikt hier heel lekker.
Fenomenaal, zou ik zeggen. Snail Girls.
Ja, leuk. Vertel.
Snail Girls zijn eigenlijk de evolutie van Girlboss. Girl, heel slecht uitgesproken. De evolutie van Girlboss.
Nog één keer.
Niet beter, hoor. Hoe spreek je dat uit?
Girlboss.
Ja, ik moet het Amerikaans uitspreken. Ja. Als je Girlboss...
Het is echt prima. Ja, ja, ja.
Als je... Als je, ja, sorry, ik ben helemaal afgeleid. Als je Girlboss evolueert, dan kom je op Snail Girls.
Ja, is het de zoveelste girl trend op TikTok?
Het is, ik twijfelde om het op te brengen, omdat het inderdaad de 100 miljoenste core boss, weet ik veel wat voor trend is.
Ja, ik vind het heel interessant dat gewoon elke week op TikTok een nieuwe girl core lijkt te ontstaan. Maar ik vind het ook wel vet, hoor. Of zo.
Ja, sommige die zijn gewoon toch wel interessant. Ja. En deze vind ik toch wel weer grappig, omdat het... Ja, het zijn dus eigenlijk gewoon Gen Z'ers die een levensstijl nastreven die meer gericht is op onthaasting, op gewoon goed voor jezelf zorgen.
Mm-hmm.
In tegenstelling tot die soort hustle culture die door in die girlboss scene, wil ik zeggen, gecultiveerd wordt.
Mm-hmm. Girlboss scene, ook wel bekend als het kapitalisme.
Ja, ja. En je weet wat ze zeggen over kapitalisme.
Het schijnt seksistisch te zijn.
Precies. ik had trouwens bedacht dat misschien dit een wekelijkse rubriek zou kunnen worden.
Heel leuk.
Wat dus eigenlijk opwerkt naar jouw boekrelease.
Dit is waarom het zo fijn is om met jou te werken.
We maken er een conceptje van.
Geweldig. Ja.
Ik kan Praxton nog helemaal een top tune voor maken.
Stuur maar een factuur.
Ja.
Helemaal waard.
Maar, nog even over Snail Girls. Die vinden het idee van die girlbosses misogyn.
Maar dat is ook zo. Ja. Dat is waarom het zo goed is. Ik bedoel, ik weet eigenlijk helemaal niet wat die Snail Girls inhouden. Maar dat hele idee van lean in en zo. Is natuurlijk uiteindelijk dat je een patriarchale structuur omarmt. Exact. Om mee te kunnen doen met de jongens.
Ja, dus jij moet je aanpassen om
aan de, ja, precies. Ja, ja. Ja.
Nee, dus daarom vond ik dus toch de moeite waard om de zoveelste core. Of Snail Girl in dit
En wat
geval.
Doen de Snail Girls?
Ja, dat,
want het
dat,
is dus de slakkenmeiden. Ja. Klinkt niet dat ik denk, nee, maar dat daar is wil ik van, bij horen.
Het is wel altijd bij dit soort dingen een beetje zo van... de wortels zijn interessant.
Ja.
De expressie
is
mediocre.
Medium, ja.
Dus de expressie is gewoon ontspanning, routines delen op TikTok.
Oh, echt?
Vertellen hoe het gaat als je afstand neemt van prikkels.
Als je at capacity bent.
Ja, precies. Oh, ja. Precies.
Dus, capacity girl. Ja.
Precies. Dus de uitvoering mag nog wel beter, maar de gedachte...
Precies. Ik vind het agenderen interessant. Ik erger me nu al een beetje aan de Snail Girl, eerlijk gezegd. Maar ben toch blij dat ze bestaan.
Ja.
Toch?
En ook omdat Snail Girls moeten ook eten. Dus daarom gaan wij het nu eventjes
het
hebben
schijnt.
Over granola.
Een optie in dat kader.
Wij hebben nog steeds een sponsor in de vorm van Oat Granola. Oat met dubbel O. Die maken, zoals we vorige week ook al zeiden, hele lekkere granola. En weet je wat er met die granola is?
Nou.
Hij is ongelooflijk vers. Hij komt eigenlijk direct van ambachtelijke bakkerijen in Noord-Brabant. Die eigenlijk iedere dag die verse granola maken. En dat wordt eigenlijk naar jouw deur geleverd.
Mm-hmm.
Want... Ze verkopen hun spullen niet in de winkel.
Nee.
Maar het is eigenlijk een subscription model. Het is eigenlijk de concurrent van mijn ontbijt-startup.
Ja, want Oat, ik zei het al, het is zeg maar de labo onder de ontbijt gaan. En het is eigenlijk zowel in smaak, hè? Geur, smaak. Het is allemaal ongelooflijk goed over nagedacht. Maar ook in levering. Want je krijgt het in een supermooi pakketje bij je thuis.
Het is 100% natuurlijk. Het zit ongelooflijk vol met noten, pitten en zaden. En er zitten weinig, relatief weinig. Suikers in.
Ja,
alleen natuurlijk.
En er zijn 8 verschillende smaken waar je uit kan kiezen. Dus er is voor iedereen echt wel iets wat je lekker vindt. Lieve mensen, probeer het nu. Want er is een tijdelijke aanbieding. Je kunt 4 populairste smaken van Oat proberen met het starterspakket van Oat. Daarmee kun je ongeveer 4 weken ontbijten. Normaal betaal je daar €22 voor. Maar nu krijg je het tijdelijk voor €15. €15, 4 weken ontbijt voor €15. Come on, dat is echt niet zo heel veel geld. Kom naar zo'n. Bestel het nu via oat.nl, dus dat is oat.nl/schaamteloos.
Doe het.
En doe het.
Eet het. Snail Girls. Oké, wij gaan het hebben over Therapy Speak. Oftewel therapy, Of therapietaal.
Ja, laten we het Nederlands houden.
Ja,
therapietaal, ja.
Oh ja, ik vind dat, ik weet niet. Ik vind therapie, nou, ik twijfel nog. Misschien dat ik therapie speak.
Ja, voor een hybride vorm.
Ja, precies. De New Yorker had best wel een soort mooie, dramatische soort beschrijving van de staat van zijn van ons therapy speak gebruik. Die zeiden, en ik vertaal het. Het lijkt alsof onze gevoelens van binnen worden gefilterd door een stapel papieren van een therapeut.
Ja.
We hebben het over triggers, we hebben het over toxic gedrag. We geven continu onze grenzen aan. We hebben het over onze love languages, coping mechanismes, dynamieken, anxiety. Al dit soort woorden zijn natuurlijk in de afgelopen jaren steeds meer onze taal binnengetreden. En aan zich is dat natuurlijk een goede zaak, toch? Van het uiten van je gevoelens, dat is denk ik iets waar we in het verleden heel slecht in zijn geweest. Ja, dat is eigenlijk in feite goed dat we dat meer doen.
Mm-hmm.
Maar wij gaan hem vandaag een beetje onderzoeken. Zijn we niet ook op een bepaalde manier een beetje in aan het doorslaan?
Doorschieten, ja.
Ik zat een tijdje terug met mijn kinderen een film te kijken van Pixar. Inside Out heet die.
Ja, die heb ik ook gezien.
Heb je die gezien?
Ja.
Ja, ik vond het een hele cute film. Gaat dus over een meisje dat verhuist van Minnesota naar San Francisco. En ja, ze eigenlijk gewoon met die verhuizing probeert om te gaan. En dat doet ze dan samen met haar emoties, die dan eigenlijk als karaktertjes gevisualiseerd zijn. Gewoon de basisemoties.
Ja.
Wat dus best wel op een leuke manier dus het idee van therapie ook wel soort tot leven brengt, denk ik.
Ja, ja, een soort kindertherapie.
Ja.
Disney-therapie. Ja,
ja, precies. En ik vind sowieso, als je naar die Disney- en Pixar-films van nu kijkt, dan zie je gewoon heel erg de tijdgeest daarin weer klinken. Nou, toen ging ik daarover nadenken en toen moest ik terugdenken aan een project. Want we hebben het nu eigenlijk over de soort van cute, gezellige kant van dit fenomeen. Maar laatst had ik ook weer de schaduwkant meegemaakt. Ik zat in een project en daar had ik iemand voor ingehuurd. Die moesten daar wat werk voor doen. En deze persoon was echt een soort, voor mij een soort hele enge Gen Z insight die tot leven was gekomen. Namelijk, die persoon was eigenlijk alleen maar bezig met grenzen aangeven.
Ik heb jou hier ook zoveel over gehoord.
ik wist Kijk, gewoon ik weet echt
alles,
niet.
Ik weet al alles
nee,
van
precies,
dit project.
Ik gewoon, misschien moet ik me tot Timo richten.
Ja, ja, ja.
Ik wist gewoon echt niet hoe ik daarmee moest omgaan. Die gast. En ik dacht de hele tijd van, dit begon al voordat het werk geleverd was. Dus ik dacht, nou, dit kan niet. Dit moet goed werk
worden. Hij was al grenzen aan het aangeven voordat jullie überhaupt het land...
Maar waar hij is begonnen.
Ja, ja.
Dus ik denk van, nou, als ik die eerste dingen krijg, dit moet gewoon helemaal top zijn. Want je gaat niet zo doen als je gewoon geen topwerk levert.
Ja, ja, ja.
Nou, dat werd een teleurstelling.
Ja.
Dus in dat proces van... Dat er grenzen werden aangegeven, dat werd steeds meer. En toen kwam dus het eerste werk terug en was echt van... Oké, dit was het stukje grenzen aangeven en dit was het werk?
Je was niet onder de indruk.
Ik was echt niet onder de indruk, to say the least.
Ja.
En toen dacht ik echt van, hoe kan dit? Hoe kan je zeg maar zoveel passie en energie steken in het aangeven van je grenzen en zo weinig in je werk?
Ja.
Ja, ik was echt gewoon ernstig in de war hiervan.
Ja, ja.
Ja, en toen dacht ik van, ja, dit is best een goed onderwerp. Ja.
Toen dacht je, nou, dan moet ik er zomaar iets van maken,
ja,
op die manier.
Ja, precies. Kan ik het weer op een andere manier monetizen?
Nee, ja, en we hadden het hier van tevoren ook over dat je zei van, ik wil het hier wel over hebben, maar ik vind het ook moeilijk om het erover te hebben. Toen zei ik, ben je bang dat je gecanceld wordt?
Cancelangst.
Ja, toen zei je, nee, ik ben gewoon bang dat mensen mij een boomer vinden.
Ja, ja, want dat was in dit proces wat ik de hele tijd... Ik was gewoon de hele tijd in de war, omdat ik dacht van, oké. Ik bedoel, wat ik aan het begin zei van, hij voelt voor mij als een Gen Z insight die ik echt wel ken. Ik bedoel, ik lepel ze de hele dag op in mijn werk, weet je.
Ja, ja.
Maar als het dan tot leven komt, net zoals in die Pixar film, dan is het toch weer eventjes anders. En dan voel je een enorme afstand tussen jou en die persoon. Dus dan voel je je oud. En toen dacht ik van, ben ik nou gewoon... Begrijp ik dit nou?
Ja, je was bang dat je de vibe shift had gemist.
Ja.
Ja.
Ben ik nou gek?
De mentale gezondheidsvibe.
Precies.
Ja.
Van, ga ik te ver? Vraag ik te veel?
Ja.
Of is dit gewoon fucking ridiculous?
Ik denk dat je ook moet uitkijken om het te generaliseren of zo.
Ik vond het dus op het begin dat hij dat ook deed. Dacht ik van, ah ja, dit is ook wel weer gewoon verfrissend. Weet je, hij is gewoon... Ik vond het ook heel zakelijk en volwassen.
Nou ja, dus op werkgebied vind ik het eigenlijk heel goed. En denk ik ook van, wij mogen daar ook geïrriteerd over zijn. Ik vind dat wij dan ook mogen zeggen van, nou, voor mij werkt dat niet. En nee, dat is dan ook prima. Maar ik vind het meer in dat therapietaal. Ik vind het dus veel meer in mijn persoonlijk leven dat ik daarmee bezig ben. En dat ik denk, waarom heeft iedereen het, zeg maar, sinds een jaar of zo in één keer over grenzen aangeven, ruimte innemen. Er zijn een soort van termen, het jargon ingeslopen. En ik heb het idee, maar goed, ik zit een beetje op die trein, dat het vooral bij mannen het geval is. Ik heb het gevoel dat mannen van een jaar of 30, die gaan dan voor het eerste keer in therapie, komen erachter dat ze allemaal emoties hebben, weten niet hoe daarmee om te gaan, adopteren een jargon wat soort van voorhanden is, en gaan dan vervolgens aan de slag met grenzen, ruimte innemen, aan jezelf werken. Mm-hmm. En wat er dan eigenlijk gebeurt, zie ik veel om me heen, is dat dan eigenlijk, zeg maar, van oudsher asociaal gedrag, om het even heel gechargeerd te zeggen, een soort rebranding krijgt van ruimte innemen. Of dit is mijn grens.
Jij vindt eigenlijk alle mannen van een jaar of 30 soort Jonah Hill.
Nou, ik moest dus denken aan Jonah Hill. Dat hij dus inderdaad, daar hebben we het eerder over gehad, tegen zijn vriendin zei van die surfmodel was of zo. Ja. Van, ik wil niet meer dat jij foto's van jezelf in bikini online zet. Ja. Want dat gaat over mijn grens.
Ja.
En dat is een beetje waar voor mij de om het maar in therapietaal te zeggen, de red flag omhoog gaat. Omdat ik denk, ja, dan kan je gewoon een soort van salonveege taal kan je dan adopteren om eigenlijk wat je maar wil te verkopen als zijnde goed voor jouw mentale gezondheid en daarmee goed.
Ja.
En dat is eigenlijk waar ik...
Dat is eigenlijk wat we wilden onderzoeken, toch? Van, kan je dus, is dit het soort de negatieve kant daarvan?
Ja, precies.
En is dat dus eigenlijk een beetje asociaal?
Jij zegt het.
Ja, nou ja, jij zei het net ook.
Ja.
Ja, dat is dus wat we wilden gaan onderzoeken. Als je daarmee, als je dat gaat onderzoeken, dan kun je misschien het beste gewoon beginnen bij: is het überhaupt zo dat we massaal in therapie gaan? Dus het komt ergens vandaan, die therapietaal. Je pikt het ergens op. Dus is dat alleen maar populaire cultuur? Of komen we daadwerkelijk in die behandelkamer?
Nou ja, er zijn dus niet echt cijfers van hoeveel Nederlanders er in therapie zijn. En dat komt natuurlijk ook omdat er zoveel verschillende vormen van therapie zijn.
Ik bedoel, therapie?
Ja, je hebt gewoon de GZ-psycholoog, maar je hebt ook, nou ja, allerhande coaches en therapeuten. Ja. En dat is natuurlijk ook een soort wildgroei.
Ja.
En vooral jongeren hebben het zwaar. Dus in de leeftijdsgroep 18 tot 34 steeg het percentage mensen met een psychische stoornis de afgelopen 15 jaar van 22% naar 36%.
Mm-hmm.
Nou, hoe komt dat dan? De Volkskrant had daar laatst een goed artikel over, waarin een hoogleraar psychiatrie aan het woord kwam. En die zei dat komt ook door de toegenomen bekendheid van diagnose.
Ja.
En omdat er steeds ruimere definities zijn. Dus,
een soort ADHD-effect.
Precies, ADHD, ADD. Maar hij zei ook, is ook sprake van verslechterende maatschappelijke omstandigheden. Dus mensen hebben gewoon meer stress, meer prestatiedruk. Ik bedoel, dat herkennen we denk ik allemaal. Ja. En wat hij ook zei, en dat vond ik ook wel echt een heel goed punt, is dat mensen sneller denken dat er iets mis met ze is als ze anders zijn. Dus als jij niet helemaal in de pas loopt, of weet je, het gaat op de andere manier niet helemaal goed met je, dat je meteen denkt dat je dat misschien moet oplossen. En oplossingen liggen dan misschien meer voor de hand door medische kwalificaties waar een behandelplan op kan worden geplakt. Het is net zoals wat je ziet met burn-outs en zo. Zodra er meer bekendheid komt, krijgen ook meer mensen burn-out. Maar ik denk dat dat dus ook komt doordat mensen sneller zo'n diagnose op zichzelf plakken. Maar dat maakt natuurlijk dat gevoel wat daaronder ligt niet minder echt.
Nee,
het wordt gewoon sneller gekwalificeerd.
Het is waarschijnlijk eerder zo dat het daarvoor niet gediagnosticeerd was, maar er wel was.
Ja, dat denk ik ook.
Ja. En ik denk ook dat stigma wat op hulp inroepen, wat we, ik denk ook in onze jeugd nog best wel ervaarde, dat gewoon voor een groot deel weg is. Zeker in een soort randstedelijke bubbel, denk ik. Maar ik denk wel dat ook door populaire cultuur steeds meer is genormaliseerd. Ik kan me nog bijvoorbeeld herinneren dat toen ik voor het eerst naar een psycholoog ging op de middelbare school, was vlakbij mijn school.
Ja.
En dat ik dat dus heel kut vond, omdat het vlakbij mijn school was.
Dat snap ik.
Iedere keer dat ik daar naar binnen ging, soort links en rechts en over mijn schouder keek, om te kijken of ik niet iemand zag die ik kende, Omdat ik dacht van ja, shit, straks zien ze dat ik bij zo'n...
Terwijl, als je daar iemand... Oh, als je naar binnen ging.
Ja, ik dacht gewoon, gênant, ik ga bij een psycholoog naar binnen. Straks zien ze me.
Ik weet niet, ik kan me voorstellen dat op middelbare scholen misschien nog steeds wel een beetje...
Ja, wellicht.
Maar inmiddels...
Denk je?
Weet ik niet, maar ik heb onder dertigers in elk geval het idee... echt, wie zit er niet bij?
Nee, nu zou je gewoon in een sollicitatie over je therapeut beginnen.
En je hebt het ook de hele tijd over je therapeut. Toch een soort vergelijkend ware onderzoek van hoe is het bij jou in therapie?
Nou, het is wel grappig, want ik las een artikel en daarin werd aangehaald... dat in van die beetje wat oudere Woody Allen films... Dat zo... Hij heeft daar toch heel vaak van die... Ja. Upscale New Yorkers als soort van... daar spelen zijn verhalen zich een beetje af. En die hebben dan de hele tijd over hun therapeut en vergelijkingen. Maar dat is inderdaad steeds minder elitair geworden of zo.
Ja.
Dat mensen dat nog meer met elkaar... Ja, het is nog steeds een beetje elitair.
Ja.
Maar wel minder dan toen of zo.
Ja, denk ik ook wel. Ja, het is iets normaler geworden of zo.
En wat we dus ook zien is dat therapie als onderwerp... in alle soorten media een enorme vlucht hebben genomen.
Ja.
We hebben gewoon fictieseries. Dus bijvoorbeeld lokaal had je die serie In Therapie.
Ja.
Podcasts. Esther Perel bijvoorbeeld. Ja. Super populaire.
Maar ook in Gooise Vrouwen had je al Dr. Rossi.
Precies. Maar dat is een beetje dat Woody Allen gevoel.
Ja, precies. Ja. En nu is Dr. Rossi gewoon genormaliseerd.
Ja.
Zit ook in ogen.
In oogappels zit het. Maar je hebt ook een serie van Vice. Volgens mij heet die ook In Therapie.
Mm-hmm.
Waar ze gewoon met rappers en meer Vice-achtige mensen in therapie gaan.
Mm-hmm. Nou ja, ik vind het... Kijk, het is natuurlijk interessant. Want dat therapie wordt natuurlijk gewoon steeds meer een online ding. Alleen al omdat mensen ook meer online therapie hebben. Dus via Zoom en zo'n platform als BetterHelp en zo. Mm-hmm. Maar die sociale media zijn natuurlijk ook een enorme katalysator voor het verspreiden van therapeutisch taalgebruik.
Ja.
If a man says these things to you, you're being gaslit. You probably don't even realize it.
5 signs you're in a toxic relationship. If you're experiencing these things, it's time to leave.
Herken jij een narcist? Dit zijn de 5 signalen van een narcist.
Weet je, op TikTok worden allemaal van die stoornis-specifieke struggles worden eigenlijk heel erg... Ja, in een klein hokje geduwd. En dan worden daar allemaal grappige filmpjes over gemaakt. En dat is ook wel, als je dat artikel in de Volkskrant leest... waar psychologen zich ook wel enigszins zorgen over maken. Omdat dus termen als narcist bijvoorbeeld... dat is natuurlijk op TikTok zijn er zoveel van die filmpjes van 10 tekenen... dat je met een narcist aan het daten bent of zo. Mm-hmm. En dan zijn er dus 10 dingen waar zo'n persoon aan kan voldoen. En dan is het dus een narcist.
Tag away in
ja,
de comments.
Precies. En dat is wel... Ik zie dat dus in mijn omgeving ook best wel veel terug. Dus eigenlijk alles wat er relationeel gezien gebeurt... wordt eigenlijk gecategoriseerd aan de hand van een soort van psychologische termen.
Ja?
Ja, dus zeg maar alles is ofwel een jeugdtrauma... of inderdaad iemand is narcist... of iemand is onveilig gehecht.
Ja, dus mensen krijgen echt... tijdens een etentje een diagnose bijvoorbeeld.
Ja, en dat is wel, ik vind dat dus wel interessant. Dus ik ben er dus heel duaal in. Want ik vind het dus enerzijds heel goed. Ik geloof bijvoorbeeld ook heel erg in systeemtherapie. Ik bedoel, dat doe ik zelf ook. Dat het gewoon heel goed is om je eigen afkomst en je eigen levensloop mee te nemen in hoe je je gedraagt. En te zien dat dat heel veel invloed op je heeft.
Mm-hmm.
Ook als je dat niet doorhebt. Maar anderzijds heb ik ook het idee dat we steeds meer een soort van moeite hebben met... de realiteit of zo, of met het leven.
Ja.
En dat we daarom gewoon alsmaar zoeken naar verklaringen
voor
alles. Terwijl heel veel kan je natuurlijk niet verklaren. En soms zijn dingen gewoon kut.
Ik denk dat
is niet iemand onveilig gehecht, maar vindt iemand jou gewoon niet leuk.
Niet meer leuk, ja. Ja.
En dat willen we gewoon niet meer echt onder ogen komen.
Ja.
Iedereen is een soort van speciaal mens met een speciale bagage. En die heeft een soort hokje. En daardoor is dan alles te verklaren of zo. Oké, en voordat we nu tot we toch ons gaan lijken te onthullen als boomers... die er geen zin hebben in dit soort omslachtige taal. Kijk, wat ik wel heel goed vind aan dat therapy speak... therapietaal zou ik het noemen... is dat mensen volgens mij, doordat die soort van universeel geaccepteerde termen er nu zijn... mensen makkelijker hun gevoelens kunnen herkennen en kunnen aangeven.
Zeker.
Dus dat je inderdaad op het moment dat jij je ingeperkt voelt in je autonomie of zo... dat je dus eerder, omdat je dat die term in je hoofd hebt van grenzen aangeven... eerder kan denken, oh, volgens mij moet ik hier iets van zeggen. Ja. Of volgens mij is dit het moment dat ik aan de bel moet trekken. Dus ondanks dat wij ons misschien ergeren aan mensen...
Nee, maar dat was ook waarom ik dat voorbeeld van die Pixar-film opbracht. Omdat dat voor mij ook er was een tijd dat Disney een soort van... ja, een soort koloniale narrative in de kinderfilm ging verweven.
Inderdaad. En nu, wanneer gaven die prinsessen een keer een grens aan, zeg? Jezus.
Ja, ja, ja precies. En nu maken ze dus een film.
Die waren echt heel onveilig gehecht.
Ja, die waren echt als een poester.
Wow, hoe onveilig gehecht was Sneeuwwitje?
Precies. Een soort hele toxic familie.
Ja, ja.
The Lion King trouwens ook. Wow. Simba. Ja. Heftig.
Heel heftig verhaal.
Maar nu met zo'n...
Echte, Scar was echt een narcist.
Ja.
Even ophouden hiermee. Oké, we gaan maar even naar de sponsor.
Ja. Ja.
Ja, we hebben nog steeds een hele leuke sponsor. Namelijk film Past Lives van distributeur The Searchers. Julia en Timo zijn inmiddels ook... naar Past Lives geweest, na mijn lovende hoor natuurlijk vorige week. En zij, jongens, die zijn het met mij eens, toch? Het is echt een hele mooie film. Het is, nou, ik zei het vorige keer al, het is een film die veel meer gaat over de levens die je niet hebt geleefd dan over de levens die je wel leeft. Het is een film van A24, dus hij heeft een hele typische stijl.
Mm-hmm.
Heel mooi gedraaid, hele mooie lange shots.
Ik ben eigenlijk de enige die nog niet geweest is.
Je bent de enige die nog niet geweest is.
En sowieso, even los van onze eigen lovende woorden... las ik ook nog een recensie in de krant vorige week... die ook echt mega positief
was. Nou eerlijk, ik was best wel blij dat ik dus... ik was zo lovend geweest en daarna kwamen alle kranten met 5 ballen recensies.
Ja, ja, ja.
Ik voelde me heel erg een kenner.
Ja. Precies, alsof je het juiste gezien had.
Ja, en wat leuk is, ik ben momenteel bezig voor de Volkskrant met een artikel over de culturele invloed van Korea.
Mm-hmm.
En dat zit natuurlijk ook heel erg in deze film.
Goed,
het gaat heel erg
goed onderwerp.
Ja, heel leuk. Ja. Ik kijk alleen nog maar naar Koreaanse vloggers. Dus zo,
ah ja, zo,
zit
zo
helemaal in die esthetiek. Ja. Mocht je daar nou ook zin in hebben, ga dan vooral naar die film Past Lives. Het is echt een aanrader. Hij draait nog nu in de bioscoop. Doe het.
Ja, wie weet kom je mij nog tegen in de bioscoop. Ik moet nog gaan.
Oké, ik kondigde het al een klein beetje aan in de intro van dit onderwerp. Mm-hmm. Ik vind dat er ook wel moeilijke kanten aan die therapietaal zitten.
Ja.
En die uit zich in veel vormen. Ik heb er best wel leuk over gelezen de afgelopen dagen. Mm-hmm. Er zijn veel leuke artikelen over dit onderwerp.
Echt, hè?
Ja, het is echt heel vermakelijk.
Ja, ja, vond ik ook.
Wat ik bijvoorbeeld een heel goed artikel vond en ook heel herkenbaar... is hoe therapietaal vriendschappen verandert.
Mm-hmm.
De Atlantic had daar een mooi artikel over dat als kop had... Stop firing your friends. En wat eigenlijk voor mij ook heel erg duidelijk maakt waar het om gaat. Want die therapietaal die biedt een soort van aanbod aan termen. En daar gaan mensen vervolgens al hun relaties op afmeten. Mm-hmm. En afrekenen ook.
Dus dingen worden heel voorwaardelijk.
Heel voorwaardelijk en dus heel erg afgemeten aan bepaalde waarden... die eigenlijk heel erg zwart-wit zijn, terwijl... Ja. Relaties zijn niet zwart-wit. Nee. En je kan
soms
niet...
moet je iets doen wat kut is. Wat je zelf niet...
Ook dat.
Dat hoort erbij.
Maar gewoon, weet je, vrienden vallen soms tegen of zo. En dan zijn ze niet meteen toxic.
Nee.
En dat vond ik heel goed beschreven in dat artikel. Dat er dus, zij hadden het dan over de opkomst van de block of text. Is dat dan...
Wat is dat?
Nou, dat is dus dat had die auteur dus ook een aantal keer gehad. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat nog nooit gehad. Benieuwd of jij het ooit hebt gehad. Maar dat dus mensen elkaar ineens een hele lange app sturen. Dus vrienden. Waarin ze eigenlijk uitleggen waarom ze heel erg teleurgesteld zijn in die vriend.
Oh ja?
En dat zit hem dan dus heel erg in dus die bepaalde dingen waar we het net over hadden. Dus van, je bent niet available genoeg. Of ik vind je narcistisch. Of... je neemt te veel ruimte in of je respecteert mijn grenzen niet, weet je wel. En dan, ja, ik heb het idee dat we dus ook door die therapietaal... te veel gefocust raken op een soort van heel specifiek... soort van emotioneel rendement. Dus we hebben een soort van gebieden gecreëerd... en daar moeten relaties op renderen of zo. En als dat niet zo is...
Een soort KPIs.
Ja, als dat niet zo is, ik weet niet wat de KPI is, maar ik doe gewoon...
E-performance indicator.
Oké, ja... klinkt als wat ik bedoel.
Ja.
En als dat niet zo is, dan is die relatie meteen slecht.
Mm-hmm.
Terwijl ik denk, heel veel van menselijke relaties... kan je natuurlijk gewoon eigenlijk ook niet vatten in dat soort vaststaande termen. Er is natuurlijk altijd sprake van eb en vloed. En soms valt iets even tegen en soms kost iets even tijd. En dan...
Ik kan bij deze blok of tekst...
Ja.
Ik word
heb je wel eens een blok of tekst?
Nee, ik heb het nog niet gehad en ik hoef het ook niet te krijgen.
Oké, bij deze. Hou het in, mensen.
Nee, ik word er meteen geïrriteerd van. Want ik vind het typisch zoiets wat mensen niet durven over de telefoon. Of ja, in real life. En dan in een soort appje. Wat ook niet een conversatie is. Maar meer een soort statement.
Nou, precies. En dat is denk ik wat die therapietaal ook heel erg doet. Het is eigenlijk extreem onpersoonlijk.
Ja.
Zeg maar, het is een soort van persoonlijk. Maar helemaal zo omvat door een soort van HR-achtige connotaties, dat het helemaal niks meer met persoonlijke relaties te maken heeft. Ik had ook een tijdje geleden, zei een jongen tegen mij, ik denk in een soort poging tot toenadering, dat hij het idee had dat wij dezelfde love language hadden.
Ja. Ja. Specificeerde die de love language?
Nee, en we bleken ook totaal niet zo. Maar ik heb echt nog nooit zoiets onpersoonlijks gehoord, weet je wel? En dan denk ik ook, dan ben je toch helemaal losgezongen.
Is dit in een kroeg of zo?
Nee, ik ga er niet. Ik vind dit al extreem veel over mijn privéleven. Dit is genoeg. Binnenkort ga ik achter de betaalmuur. Ga ik er heel lang op door. Kom erbij. Nou goed, je ziet ook dat psychologen dus best wel aan het waarschuwen zijn de laatste tijd. Dat die therapietaal voor een soort inflatie zorgt van de woorden die worden gebruikt.
Ja.
Dus bijvoorbeeld zo'n term als gaslighting. Dat is echt dat neemt een enorme vlucht voor mij ook op sociale media. En ja, dat wordt eigenlijk ook gebruikt, ik zie dat ook heel erg om me heen, voor eigenlijk alle vormen van asociaal gedrag. Vooral bij mannen, moet ik wel eerlijk zeggen. Dus iemand zegt een afspraak af als gaslighting. Iemand reageert laat op een app. Ja, super gaslighting, weet je wel.
Ja.
Terwijl dan zeggen die psychologen dus van, ja, gaslighting. Eigenlijk het beste voorbeeld van gaslighting vind ik die film Shutter Island. Weet je wel? Het is gewoon bijna een soort marteltruc.
Ja, een soort systematisch
tegen jou zegt, jij spoort niet.
Ja, jij bent het niet waard.
Ja, maar dus zeggen van, BNR-podcast? Perre, daar zijn we helemaal niet voor genomen.
Ja.
Dat je echt denkt, en dat jij gaat denken van, en dat is gaslighting. Maar
voorbeeld.
Ja,
heel persoonlijk.
Die luisteraars zitten ook echt, die zijn ook meteen gaslight door mij. Maar snap je dus heel erg dat manipuleren? En dat is echt gaslighting. En dat is natuurlijk enorm inflatoir nu.
Je ziet het, ik heb even opgezocht in zoekvolumes. Op Google is echt exponentiële groei afgelopen 6-7 jaar.
In gaslighting.
Gaslighting, ja.
Maar ook in
Volgens mij ook omdat mensen gewoon denken van, gaslighting?
Ja, what the fuck is
wat,
dat?
Wat is
ja, heb ik iemand gegaslight? Maar is dat ook bij bijvoorbeeld toxic? Het geval?
Ja,
grappig. Zelfde. Want dat is dus ook zo'n woord waar psychologen heel erg voor waarschuwen. Ja. Dat is iedereen.
Ik vond alleen die zoekterm is minder volledig toe te schrijven aan therapy speak, omdat toxic natuurlijk ook giftig gewoon is.
Okay, ik dacht dat je ging zeggen, het is natuurlijk ook een hit van Britney Spears. Ah, ja. Timo dacht het ook, ik zie het aan hem.
Nee, ik dacht gewoon.
Cultureel moment. Ja.
Ik dacht gewoon aan kinderen die schoonmaakmiddel opdoen.
We hebben echt hele andere referenties op dit punt. Maar goed, even terug naar de therapie term toxic. Mm-hmm. Kijk, psychologen spreken eigenlijk alleen van een echt toxische relatie als er sprake is van bewust aangedane schade van de een op de ander.
Ja.
En dat is natuurlijk, ja, als ik ook om me heen kijk, hoe snel mensen dat zeggen, nou, zo'n toxic persoon of mijn werkgever is echt heel toxic.
Ja.
Denk ik, ja, dat is dan toch echt niet het geval. En waar ook veel voor wordt gewaarschuwd is dus dat het ook, ja, beledigend misschien niet helemaal het woord, maar devalueert zeg maar. Dus wat het ook, als het bijvoorbeeld gaat om trauma. Dus heel veel, vaak zeggen mensen nu van, dat is echt traumatiserend. Oh, mijn break-up was echt traumatiserend. Of dat functioneringsgesprek was traumatiserend, of weet ik veel. Maar kijk, als je echt een trauma hebt, dat is in principe gewoon een fysiologische stoornis in je zenuwstelsel, waardoor je een bepaalde ervaring steeds herleeft.
Mm-hmm.
En dat is verschrikkelijk. Ik bedoel, PTSS is een enorm probleem voor heel veel mensen. En het is natuurlijk ook wel heftig als iedereen
dat maar alsmaar appropriate eigenlijk.
Precies,
gewoon,
waar jij gewoon echt heel veel last van hebt. Dus dat is ook iets waar psychologen voor waarschuwen. Ja. Oké, dat wat betreft de psychologen. Wat ik zelf ingewikkeld vind aan therapie. Ik ben geen psycholoog, maar ik heb er wel een mening over. Kijk, ik denk, zoals ik eerder al zei, het geeft mensen echt goede handvaten om zichzelf beter te begrijpen.
Mm-hmm.
En daardoor kan je misschien ook een gelukkiger leven leiden of duidelijk weten wat je wil. Maar ik heb het idee dat het dus ook echt zorgt voor best wel in zichzelf gekeerde mensen die eigenlijk niet met anderen communiceren en eigenlijk alleen maar bezig zijn met het soort van ontwijken van negativiteit.
Exact.
Negatieve emoties. En ik heb de eer om af en toe voor de Volkskrant tv te mogen kijken en er iets van te vinden. En In dat kader heb ik toen ook B&B Vol Liefde gekeken. Mm-hmm. Heel uniek. Dat was een hele leuke keuze van mij.
Ja.
Heel erg off the grid.
Ja.
En,
beetje zoals Past Lives. Een beetje soort arthouse-achtige keuze.
Ik doe alleen maar arthouse in principe. Maar als je kijkt naar dat programma, dan zie je echt hoe die therapietaal, zeg maar, ons liefdesleven of ons datingleven in is gekomen. En wat dat ook met ons heeft gedaan. Want die deelnemers, hoewel dat programma draait om liefde, het wordt eigenlijk zelden persoonlijk. Want ze zijn eigenlijk constant met elkaar in een soort heel afstandelijk functioneringsgesprek. Ze zijn alsmaar die termen op elkaar aan het afvuren. En daardoor zijn ze nooit aan het verbinden. Ze zijn alleen maar bezig met die soort van mentale checklist waar ik het eerder over had. Van, gaat iemand over mijn grens? Is iemand narcist? Ervaar ik microagressie bij deze persoon? En kijk, in plaats van, dus ik vond dan dus één, ik bedoel, Timo heeft ook genoeg over deze man gezegd, maar je had dus één persoon daarin, Walter, en dan was dus een soort van spierige gast met een soort tantra.
Ja, dat weet ik zelfs. Ja, ik heb niet eens gekeken.
En die man, hoe noemde jij hem nou, Timo? Een spiritueel narcist. Ook een leuke therapieterm. Maar die vond ik dus wel heel erg goed. Omdat hij dus... Hij was echt de koning van de non-persoonlijke communicatie. Dus hij zei dan... Nou, bijvoorbeeld, dan was een vrouw. Die was dan al weken in die B&B. En hij was ook... Die man houdt gewoon van aandacht. Mm-hmm. Dus hij vond het leuk dat die vrouw er was. Die vrouw was smoorverliefd op hem. Maar hij wilde niet met haar. Nou, dat kan. Maar dat durfde hij dus niet te zeggen. Of dat wilde hij niet zeggen, want hij wilde gewoon die aandacht van die vrouw. En dan ging zij dus bijvoorbeeld vragen aan hem van, vind je mij aantrekkelijk? Wat een relevante vraag is als je meedoet aan het datenprogramma.
En de directere, maar relevante
vraag. Ja, heel goede vraag. En dan zei hij dus niet van, nee, wat duidelijk het geval was. Mm-hmm. Maar dan zei hij, ik voel wel heel veel universele liefde voor jou. Ja, en daar, dat vind ik zo erg. En dat was dus ook bijvoorbeeld...
Maar dit is in feite wel een soort gaslighting, toch? Als je dit stelt, als dit weken zo is doorgaan.
Ja, dat ging maar door, weet je. Misschien zou je dit wel gaslighting kunnen
doen. Dit is duidelijker. Wordt
daar
het
durf niet. Ik me nu niet meer aan te waren. Maar je had ook bijvoorbeeld in het seizoen daarvoor, dat was ook echt zo'n viraal fragment, had je dus zo'n B&B-eigenaresse Astrid.
Mm-hmm.
En die had ook de hele tijd dat mensen over haar grenzen gingen. Maar eigenlijk bedoelde ze gewoon, ik vind jou niet leuk en ik wil niet met jou zijn. Want zodra er dan een man kwam die ze wel leuk en aantrekkelijk vond, dan waren die grenzen in één keer als sneeuw voor de zon verdwenen. Maar dan ging zij dus de hele tijd van, dit is mijn grens en zo. En terwijl ze gewoon...
Maar noem ze bijvoorbeeld van het type
gedrag. Dan wilde een man met haar wijn drinken. En dan zei ze van, nee, ik wil slapen. En dit is mijn grens, weet je wel. Dan... Ja, maar snap je dus? En voor die mannen was dat ook heel verwarrend. Want die dachten dan van, oké, er lopen hier dus allerlei lijnen die ik niet zie en waar ik rekening mee moet houden. Terwijl als je gewoon zegt hoe je voelt, dan heb je dat probleem niet. Maar ik denk ook, misschien weten we niet eens meer hoe we ons voelen, omdat we dus al in al die termen verstrikt zijn.
Ja, precies.
En ik vond dat gewoon, het is een soort van dat recyclen van die gratuite termen. Wat er vooral ontstaat is dat de afzender van die termen geen enkele emotionele verantwoordelijkheid heeft in het gesprek. Kijk, als je gewoon zegt van, hey joh, luister, ik vind het heel stom om het tegen je te zeggen, maar ik val gewoon niet op je, ik vind je gewoon niet aantrekkelijk.
Ja.
Dan neem je verantwoordelijkheid voor de situatie, voor de gevoelens die de ander daarover kan hebben. Maar als je dat soort bullshit zegt als van, ik voel wel universele liefde, of ik heb ruimte nodig om hierover na te denken, of I don't know, dan is er gewoon geen kwetsbaarheid en daardoor gewoon geen connectie. Verder nog in het kader van kwetsbaarheid had The Atlantic ook een heel leuk stuk over trigger warnings.
Ja.
Dat is natuurlijk ook zoiets. Kijk, wij hebben in deze podcast ook wel eens, ik weet even nu maar voor, maar wij hebben ook wel eens een trigger warning uitgesproken over bepaalde dingen. En ik denk ook dat dat heel goed is. Ik denk ook dat die opkomst, bijvoorbeeld nu over die podcast over eitjes.
Mm-hmm.
Heb ik zelf bijvoorbeeld ook tegen een aantal mensen gezegd van, je hoeft het niet te luisteren. Ik zou het begrijpen als je dit niet wil luisteren. Omdat dat onderwerp voor sommige mensen gewoon
pijnlijk is.
Te pijnlijk is. Ja. En ik denk dat het goed is om ons daarvoor uit te spreken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Maar goed, dan had je dus dat artikel in Atlantic van een auteur die lang voor Jezebel had geschreven. Mm-hmm. Dat is zo'n feministische blog. En die beschreef dat ze op een gegeven moment gewoon ook dankzij Twitter en zo, dat ze echt voor alles een trigger warning moest gaan plaatsen. Dus bijvoorbeeld, dan had ze een keer iets gezegd over een conservatieve wetgeving. Dan had ze dus gezegd, ja, dat vind ik zo'n vreselijke wet. Daar moet ik bijna van kotsen. En dan had iemand gezegd, ja, daar moet je wel echt een eetstoornis trigger warning voor zetten. Want dat is heel toxic voor mensen die. En dan ook was er iets van, had zij een keer iets gelinkt naar een fotocompilatie van BuzzFeed. En dat was dan van dieren die aan het vechten waren of zo. En dan had iemand gezegd, ja, je moet trigger warning voor, want dit doet heel erg denken aan huiselijk geweld. Ja, en dan die auteur, dat hele stuk, daar sprak ook zo'n soort van verslagenheid uit.
Wat zijn dit
voor mensen? Ja. Kijk, wat ik er ook lastig aan vind, is dat ik wel het idee heb dat mensen ook snel gecategoriseerd worden. Mm-hmm. Dus wat ik eerder al zei in mijn omgeving, van elke gast die een keer niet terug hebt, is een narcist. Weet je wel? Ja. Ja. Maar dat kan natuurlijk ook in de publieke sfeer. En wat ik wel denk van, ja, soms is iemand gewoon een lul. Ja. Of een stom persoon. Ja. Of soms.
En dan daarna ook soms weer niet.
Ja, maar soms valt iemand gewoon tegen. En ik denk dat je moet ook leren omgaan met mensen die je stom vindt.
Ja, en dat is dus waar het dus soms doorslaat. Je hebt dus allemaal van die soort van viral BuzzFeed-achtige artikelen. Die dan direct, dat ervaar je dan of zo. En dan zijn er allemaal van die listicles over hoe je dat soort mensen dan per direct elimineert uit je
toxic
leven.
Toxic people. Ja. Zo van, hoe kut je toxic people out of your life?
Ja, gewoon, dat zijn letterlijk de titels van 7 tips for eliminating toxic people from your life.
Nou, en dat is, je gaat altijd toxic mensen tegenkomen. Ja. Want de wereld is gewoon niet een roze geur maneschijn. En daar wonen mensen in die stom zijn en die tegenvallen. En wat ik uiteindelijk toch vooral een beetje overhoud als ik over die therapietaal nadenk, is dat ik heb ook het idee, hoewel ik dus nogmaals, ik blijf het zeggen, ben ik toch ook bang om over te komen als een boomer kennelijk, maar dat ik vind het heel goed dat we met z'n allen over onze mentale gezondheid nadenken. Ik bedoel, ik schrijf er ook veel over. Het is iets wat me echt aan het hart gaat. Maar ik heb ook het idee dat we misschien een beetje in een soort weerbaarheidscrisis terecht dreigen te komen. Dus dat we, doordat we alles maar categoriseren als toxic, dus slecht, of dit is mijn grens, of weet je wel, ik moet deze ruimte innemen. En dat we ook misschien niet meer helemaal kunnen dealen met de wereld of zo. En dat je door je alsmaar af te sluiten en alsmaar onder het mom van, of ja, met die therapietaal als een soort scherm om je heen, je niet meer hoeft bezig te houden met dingen die je stress bezorgen of die je een negatief gevoel geven, dat je uiteindelijk ook een soort van rare relatie krijgt met de realiteit.
Ja, en volgens mij, als ik zo nadenk over deze aflevering, dan is het, het gaat ook heel erg over de devaluatie van woorden. Toch? We hadden een keer heel lang geleden best wel een geinig artikeltje toen ik nog bij Vice werkte op Vice. En dat ging over de devaluatie van het woord prima.
Mm-hmm.
Hoe dat ooit een klassificatie was van iets wat eigenlijk bovengemiddeld goed was.
Mm-hmm.
En nu een soort mediocre ding. En toen had die redacteur, die was een rondje gaan bellen naar bedrijven die prima in hun bedrijfsnaam hadden. Ja. Dus onder andere prima psychologen.
Om
te vragen van, wat doet dat nou, de evaluatie van dit woord?
Heel grappig.
Dat was natuurlijk gewoon lachen, gieren, brullen. Maar die mensen die herkenden dat ook helemaal niet. Maar in ieder geval, dat voel ik ook een beetje bij dit of zo. Van het hele fundament van die therapietaal ben ik helemaal voor.
Nou,
mits de juiste definities gebruikt worden.
Ja, en dat je uiteindelijk, en dat is denk ik waar het ook een beetje voor staat, het is natuurlijk super individualistisch. Die hele therapietaaltrend draait alleen maar hoe dingen zijn voor jou.
Ja.
En hoe iemands gedrag jou doet voelen. Terwijl uiteindelijk, als je ook denkt aan therapie, gaat het misschien ook een beetje om hoe moet je elkaar omgaan. Ja. En hoe moet je met elkaar verbinden. Ja. En ik heb het idee dat we dat een beetje uit het oog verliezen. Omdat we, kijk, duurzame relaties en verbinding, dat heeft altijd kwetsbaarheid in zich. Ja. En geen enkele relatie is altijd goed. En geen enkele leven is altijd goed.
Dus concluderend.
Ja, en omdat ik nu toch, we hebben ons toch een beetje als boomers onthuld in deze aflevering. Hè? Ik zag laatst een quote van Adriaan van Dis bij Buitenhof.
Ja.
Nou, dan weet je dat je echt de 60 plus benadert. Ja. Maar daarin zei hij, de wereld is geen safe space.
Ja.
Je kan niet in je eigen bubbel leven. Je hebt je gewoon te verhouden tot de realiteit en tot anderen. En dat is soms niet leuk.
Ja.
En ja, dat kan vervelend zijn, maar je hebt er wel, ja, je moet er ook een beetje mee omgaan. Want als je helemaal niet weerbaar bent, dan wordt het leven gewoon best wel lastig. Ja, en ingewikkeld. Dus ik denk
andersom.
Nou ja,
als je wel weerbaar bent,
dan
is het lijf heel leuk.
Ja, ben jij zo weerbaar dan?
Ja, ik durf al van mezelf te noemen dat ik redelijk weerbaar ben.
Wat fijn. Ik moet trouwens wel zeggen, ik ging net heel even naar de wc. Dus ik liep hier over de redactie. Het leven is wel even een safe space als je net genomineerd bent voor de BNR Podcast Award. Ik kreeg nog net geen staande ovatie hier van. Ja. Daar moet ik dus niet te veel aan wennen. Want de wereld is niet altijd zo leuk.
Ja. Ja. Het leven is geen safe space.
Maar tot die tijd, tot volgende week.
Tot volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.